kerstdag. Half drie 's middags. Middag voor de katechizanten, hun ouders, gemeenteleden van onze gemeente Bethel. Mag ik u hartelijk welkom heten bij deze kerstviering 2010. Laat ik het zo mogen zeggen, met name van de jeugd van onze gemeente. In dit welkom betrek ik ook degene die thuis met ons meeluisteren, meeste ouderen, of die door ziekte niet in staat zijn om bij ons te zijn. Ook u van harte welkom om mee te luisteren naar de kinderen die vanmiddag gaan declameren. Dat is een moeilijk woord voor opzeggen van teksten, gedichtjes en andere zaken die jullie geleerd hebben. We mogen ook samen zingen. Nog veel meer. En laten we met dat laatste maar beginnen. Het zingen. We lezen in onze liturgie. Psalm 89 vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Zingen wij van Psalm 89, het derde vers. Samen lezen uit Gods woord. Lucas 2, vanmorgen is er ook een gedeelte van gelezen. Wij lezen nu de eerste 20 versen van Lucas 2. Waar Gods dierbaar woord en eeuwig getuigenis als volgt staat opgetekend en het geschiedde. In diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baar daar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u, heden, geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen leren, heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, terwijl de Heere ons heeft bekendgemaakt. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Dan gaan we nu samen bidden. Heere, u heeft ons voor de tweede maal hier samengebracht. Nu bijzonder om met de kinderen te gedenken dat uw zoon hier ook geweest is op aarde als kind. Geboren, geleefd, gestorven. Alles wat ook in ons leven gebeurt, gebeurd is, gebeuren zal. Wij zijn geboren. Groter geworden soms, nog niet zo heel groot, kinderen nog in de kerk. Ook onder onze oudere heren, die de kroon der grijsheid dragen. Maar oud of jong, ons staat nog één zaak te wachten. Een ontzettende zaak. Het sterven. Sterven is afscheid nemen. Sterven is u ontmoeten. Sterven, dat is horen. Horen wat onze eeuwige bestemming zal zijn. Heren, dan zult gij tot ons zeggen, heel persoonlijk, als onze ziel voor u komt te verschijnen, waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Kinderen, ouderen, allen op weg naar die godsontmoeting. Het uur van de waarheid zal dan slaan als wij sterven. En dan zal er maar één zaak gelden: of wij van nieuws geboren zijn, of wij een hart hebben gekregen, een hart dat klopt van liefde tot u, Een hart dat gewassen is door het bloed van uw Zoon. En dat weet een mens. Als het gebeurt, Heere, dan weten wij dat. En toch zal het tot het uur van de dood ook zoveel aanvechting zijn. Want er is er één die dat altijd gaat betwisten. Die zegt, gij hebt geen deel aan God en aan Christus. De duivel die uw volk verwart. Diezelfde duivel die anderen die in waarheid geen kind van God zijn geworden, wijs maakt dat ze het wel zijn. De grote bedrieger, maar u staat daarboven. En u maakt het uw volk bekend. Bij ogenblikken waar toch hun eeuwige woning zal zijn. Heer, en nu zijn we samen nog, kinderen en ouderen, hier en thuis, in de lieflijkheden der genade. En we mogen uw woord nog horen. Uit de kindermond, ook vanmiddag uit de kindermond. Naar uw woord hebt gij uw lof bereid. Mag het ook zo zijn dat ook kinderen vanmiddag uw lof bereiden. Schenk daartoe uw geest. Dat wat gezegd wordt ook beleefd mag worden. Kon het zijn door een ieder van ons. Heren, dat de kinderen ook door u geholpen zullen worden. Met eerbied zullen staan en spreken en spelen en alles wat er nog meer mag zijn. Nou, ook juffrouw Berghoff, als ze mag vertellen, als ze zelf het woord mogen spreken, als ze als gemeente de lofzang mogen aanheffen, als zij samen luisteren naar uw woord, mocht het alles zijn tot eer van uw naam. Want daartoe zijn engelen gekomen. Daartoe worden mensen bekeerd om u te eren. Hier in het beginsel, straks eeuwig en volmaakt. Geen wanklank meer, maar alles tot eer en verheerlijking van uw grote, nooit volprezen naam. Schenk dan kinderen en ouderen alles wat nodig is. En mocht ook deze dienst er zo zijn, tot bekering, tot verlevendiging, tot vernieuwing en in dit alles tot verheerlijking van u. Vader, Zoon en Heilige Geest. We vragen dat voor ons, Heren, en we willen niemand overslaan, maar misschien dat er ook zijn hier die verdriet hebben, waarvan wij niet weten, maar ook hen wilt gedenken, die hier zitten met een verslagen hart. Allen op u wachten, allen naar u uitzien, mocht dat zo wezen. Gedenkt u ook de organist die mag spelen, de gemeentezang begeleiden, ook daarin zijn taak hebben. Heer, het ziet alles op u. Schenk nog wat nodig is. En weer van ons wat in de weg staat. Om te luisteren, om te spreken. Om er te zijn voor u. En voor u alleen. In de wegneming van al onze zonden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Ik heb samen met jullie gelezen Lucas 2, 1 tot en met 20. Dat is de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En daar wil ik iets van zeggen. En dan moeten jullie goed luisteren. Ik zet boven, staat hier meditatie, dat betekent overdenking, zeg maar een hele korte, eenvoudige preek. Ik zet daarboven, boven die meditatie, 5 wegen naar Bethlehem. 5 wegen naar Bethlehem. Zullen goed luisteren dat ik niet een weg vergeet? 5, hè? 5. De eerste weg. De eerste weg, die komt van Rome. Rome. Daar woont de keizer van het hele grote Romeinse Rijk. En die keizer heet Augustus. Die keizer heeft een bevel gegeven aan zijn dienaren. Dit bevel: ga overal in mijn Rijk lokale inrichten. Zet daar tafeltjes neer. Leg daar boeken neer. inkt, schrijfgerei en roept de mensen op om daar naartoe te gaan. Ze moeten ingeschreven worden. Er moet opgeschreven worden hoe ze heten en hoeveel bezittingen ze hebben en waar die zijn gelegen en wat die waard zijn. Dat is het bevel van de keizer. Daar in Rome. Zie je hem zitten op zijn troon? En dan gaan er van Rome naar het hele land rondom de Middellandse Zee boodschappers. En één, kijk, die gaat naar Bethlehem. Dat kleine plaatsje in de buurt van Jeruzalem. En daar komt die boodschapper aan met de boodschap van de keizer. En hij zegt tot de ambtenaren daar, jullie moeten een lokaal inrichten. En daar moeten boeken neergelegd worden. Daar moet inkt zijn. En daar moeten mensen komen die toezicht houden dat alles met orde zal geschieden. Zo gaat er een weg van Rome naar Bethlehem. Om alles gereed te maken voor de inschrijving van mensen, hun namen, hun bezittingen en nog meer. Een weg van Rome naar Bethlehem. En nu ga ik iets moeilijks zeggen voor de gemeente. Daar worden dus straks mensen ingeschreven. Is dat nu omdat Augustus, de keizer, dat wil? Nee, dat is omdat God dat wil. God heeft gezegd, daar wil ik mensen hebben. Die moeten daar ingeschreven worden. Daar waar mijn zoon geboren zal worden. Daarom zeg ik, ouderen, maar jullie moeten het onthouden, kinderen. De weg van Rome naar Bethlehem is de weg van de voorzienigheid van God. Want als de Heere een mens op zijn plaats wil hebben, dan moeten er miljoenen mensen voor op reis gaan. Hij zal ze brengen waar hij ze wil. Heeft u ook zo'n plaats? Waar u door de goddelijke voorzienigheid moest komen? Omdat daar een wonder aan uw ziel moest geschieden? Gods kerk kent zo'n plaats. Daar zijn ze gebracht. In de weg van Gods voorzienigheid. Een weg van Rome naar Bethlehem. En nou de tweede weg. De eerste weg van Rome. Nu de tweede weg. Die gaat van Nazareth. Dan moeten we naar het noorden van Israël. Klein plaatsje weer. In het noorden van Israël. Nazareth. En jullie weten wel wie daar wonen, hè? Jozef en Maria. En die horen ook van dat bevel van die keizer. En Jozef en Maria die gaan naar de plaats Bethlehem, want daar moeten zij ingeschreven worden. Daar heeft hun voorvader gewoond, David, eenmaal koning. Daar moeten zij ingeschreven worden. En Maria en Jozef zijn gehoorzaam. En dat is belangrijk, kinderen, ook voor jullie, dat we gehoorzaam zijn aan de overheid, dat wil zeggen de regering. Wij moeten doen wat de regering vraagt. Als het maar niet tegen Gods woord is. Als de regering vraagt dat wij moeten vloeken, dan doen wij dat niet. Want dat mag van God niet. Maar alles wat de regering vraagt, moeten wij doen. En wat onze ouders vragen. En de leerkracht en de kerkenraad gehoorzamen. Aan allen die over ons gesteld zijn. Gehoorzamen. En dan kun je zien dat Maria een echt kind van God is. Die gehoorzaamt. Die gaat nu naar Bethlehem. Om te doen wat de keizer heeft gezegd. Ingeschreven te worden. Gehoorzamen. Gemeente, ik kijk weer naar u. Dat is een plicht voor ons allemaal. Om de overheden die over ons gesteld zijn te gehoorzamen. Maar wat nou een plicht is voor ons, dat moet een liefdezaak worden. Dat geschiedt in de waarachtige bekering. We hebben het vanmorgen nog gehoord. Het formulier van de doop. Opstaan in een nieuwe gehoorzaamheid. Want als de Heer een mens bekeert, dan wordt de liefde Gods in het hart uitgestort. En de liefde gehoorzaamt God en zijn woord. Ook als het gaat om het gehoor geven aan de bevelen van de overheid, zolang zij niet in strijd zijn met Gods woord. De weg van de gehoorzaamheid, dat is de tweede. De eerste weg van Rome, de weg der voorzienigheid. De tweede, de weg van Bethlehem, naar Bethlehem vanuit Nazareth, de weg van de gehoorzaamheid. En nu de derde weg. Jullie tellen nog steeds mee, hè, kinderen? De derde weg. En dan moeten we omhoog kijken. Die komt van de hemel. Een weg van de hemel naar de aarde, naar Bethlehem. Dat is de weg van Gods barmhartigheid. Barmhartigheid, dat is liefde voor wat verloren is. Liefde voor wat zichzelf niet helpen kan. Dat is de weg van God. Om daar in Bethlehem zijn kind geboren te laten worden. In Bethlehem, dat heeft God gewild. Bethlehem betekent broodhuis. Jezus Christus wordt daar geboren als het brood der wereld. Hem moet je eten. Wat is dat? Dat is hem geloven. Met hem verenigd worden. Hij moet je eten en je drinken worden. Je brood waarvan je leeft. Bethlehem. Daar heeft God besloten dat zijn kind geboren zou worden. Mens zou worden. Daar is Gods Zoon ter wereld gekomen. Dat is de weg van Gods barmhartigheid. Gemeente van de schoot des Vaders. En de schoot van Maria. En dan een leven van lijden en sterven. Om God voldoening te geven. Voor de hem aangedane smaad. Om dan te eindigen in de schoot der aarde. Gestorven en begraven. Heel de weg van de mens gedaan in plaats van zijn volk. Om dan terug te keren tot de schoot des Vaders. Om daar zijn kerk te verzamelen. Horen wij daar ook bij. Een weg van Rome. Een weg van Nazareth. Een weg van de hemel. En nu de vierde weg. Vierde weg. Van Efrata's veld. Daar zijn herders. Herders die opgezocht zijn door engelen. En die engelen hebben gezegd, herders, ga naar Bethlehem. Daar zult ge het kind vinden dat ook voor u geboren is. Uw zaligmaker. En de herders zijn gegaan. Zijn gegaan naar hem. Die een vloek is geworden voor een vloekwaardig volk, die voor helwaardigen in de hel is nedergedaald. En daar zijn zij gekomen en ze hebben aanschouwd de Zoon des Vaders. Ze zijn van hem vervuld geworden en ze hebben van gesproken. Ze hebben daar gesproken tot Jozef en Maria van het grote wonder dat ook zij herders, naar wie niemand omzag, dat ook zij herders een borg hebben ontvangen en een middelaar hebben gekregen, die ook voor hen de dood zal doorlijden. Geliefde, een weg van de voorzienigheid van Rome naar Bethlehem, een weg van de gehoorzaamheid van Nazareth naar Bethlehem, een weg van de barmhartigheid van God van de hemel naar Bethlehem, een weg van de gewilligheid van herders uit Efrata's velden naar Bethlehem. Vier wegen. En nou mis ik nog één weg. Eén weg. De vijfde weg. Uit Frieseveen. Neuenhaus. Weg van jouw huis naar Bethlehem. De vijfde weg. De weg van de bekering. Gemeente, dat is de weg van onmogelijkheid. Want een mens kan tot God en wil tot God niet komen. En dat zou nou kerst zijn. Die onmogelijkheid in te leven. En te bidden om een gebed en te zucht om een zucht. O God, bekeer me. Zoals ge al uw herders al dat afschapsel bekeert. Want kinderen, jullie mogen vanmiddag spreken en zingen, luisteren. Dat is goed. Maar jullie zullen ook naar Bethlehem moeten. Komen bij Christus. Komen tot Hem die gekomen is om ook kinderen zalig te maken. We kunnen ook als kinderen niet rusten voordat wij Christus hebben leren kennen. Zullen we dat nooit vergeten? Een weg van Vriezenveen naar Bethlehem. Een weg voor u en voor mij. Nu het nog kan. Want één weg, gemeente, blijft over voor ons allen. En dat is de weg van Vriezenveen naar de eeuwigheid. Dat we gaan allemaal sterven en God ontmoeten. En dan moeten wij verantwoorden wat wij gezegd en gehoord hebben, ook vanmiddag. Van alles wat de Heer aan onze ziel ten koste heeft gelegd. We zijn op weg naar de eeuwigheid. Dan moet de eeuwigheid eraan te pas komen. Wil het eeuwig wel zijn met ons. En mag daar nog een zucht zijn, ook van een volk dat zuchten heeft geleerd. Dat er ook hier nog zullen komen. Uitgeleid. Doorgeleid en ingeleid in het borghart van Christus. Zijn naam ter eer. Uw ziel tot zaligheid. Zo zij het. Zingen samen nu van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan al zaardrijks einden gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Dat is het tweede vers van Psalm 98. Thank you. luisteren naar de catechizanten. We volgen dan verder de liturgie. U kunt dat zelf zo zien. Ook wanneer er gezongen wordt, 2 of 3 maal tussen de declamaties door. Ook dat staat alles aangegeven in onze liturgie.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En hetzelfde zal u de kop vermorst leggen, hij zal hem de versen vermorst.
Gods schone scherping werd door ons ontluisterd. Wij hoorden naar de eerste leugenaar, die door de slang met sluwheid had gefluisterd. Wat God tot u gezegd heeft, is niet waar. Wij namen aard en alles werd verduisterd. De wereld was niet vredig meer en klaar. Wij werden door een enge band gekluisterd, gevangen door de helse moordenaar.
Deze grote nood liet God ons horen. Er is een weg die tot het leven leidt. Ik heb met Eva Satan wel verkoren. Die zal voldoen aan mijn gerechtigheid. Hij zal de werken van de hel verstoren. De vijand vellen in de harde strijd.
Ik heb de wereld lief die ligt verloren. En in mijn zoon vertrouw uw zaligheid. Toen kwam een schemering in deze nacht. De enge poort des levens werd ontsloten. God, de Heer zelf had deze weg bedacht. Er was weer hoop voor kleine en voor grote. God wilde niet voor goede mensen verstoten, maar redden door zijn liefde en zijn macht.
Juda, gij zijt, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volk gehoorzaam zijn.
Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader de eeuwigheid, vredevorst.
Het uitziend volk dat wachtte op Gods daden, werd zeer vertroost met horen van het woord. Dat sprak van schuld, maar ook van Gods genade. Er werd door wederliefde aangespoord. Gelovigen door zonder schuld beladen, aanschouwen door het geloof, zalig woord. Ze hadden hij weer naar Gods gunst en baden, of hij hen leiden wou door den open poort.
Zij zagen op het altaar als offer branden en wisten dat die wezen op het lam. Dat kwam tot een volkomen offerande. Hij zou de last zijn naar Juda's stam om zich te geven voor hun schuld en schande. En die als kind op deze aarde kwam.
En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zijn naam heten Jezus.
En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal over u schaduwen. Daarom ook dat de Heilige uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd zijn.
En Maria zeide: Mijn ziel maakt grote ere en mijn ziel verheugt zich in God mijn zalig maken.
Maria zei: Hij wil niet vrezen. God gaf in hem genade, hoort. Gij wordt bevrucht en zult ook baren. Een zoon zijn naam zal Jezus zijn. Niet eens zal deze evenaren. Hij zal de zoon des vaders zijn.
God zal de troon van David geven. Voor Jacob's huis in eeuwigheid. Hij wordt als koning nooit ontheven. Zijn troon blijft eeuwig, kent geen tijd. Toen sprak Maria: Wil verklaren. Moet wonderwerk geschieden kan. Zul je die maag ben kunnen baren. Ik heb geen gemeenschap met een man.
Dat de Heilige door u gebaat wordt als de Zoon van God verklaart. God toont zijn grote krachten. Ook bij uw nicht Elisabeth, haar ouderdom heeft niet belet dat zij een zoon verwachten. Uw dienstmacht Heere heeft gehoord en mij geschieden naar uw woord. Jozef ging ook op Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd was, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. En ze baden haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
In het oosten gingen dagen, een hoop van morgenrood, voor hen die zo lang zagen naar redding uit hun nood. De last om zelfs te dragen was voor hun kracht groot.
Hij is tot ons gekomen als kind in Nazareth, zijn heerlijkheid ontnomen, geboren in een stal, gevonden door de vrome, zo weinig in getal.
Hij kwam hier om te lijden, de dood te ondergaan, de hel voor bestrijden, diens kop te mossel slaan, zijn leven God te wijden, de losprijs moest voldaan.
Zijn kost kan ons verblijden, ziet door het geloof aan, die zich door hem laat leiden, zal ook zijn stem verstaan, en zal door boze tijden zijn weg met blijdschap gaan.
Thank you. En de engel zeide tot hem: vrees niet, want zie, ik verkondig een grote blijdschap die alle volken wezen zal.
Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad Davids.
En ze kwamen met huis en ze vonden Maria en Jozef en de kinderen lichten in de kriek.
En als zij het gezien hadden, maakte ze omkend het woord dat hun van dit kinderke gezegd was.
Toen maakte zij in de lom bekend dat God zich tot hen had gewend. Want Christus is geboren op Gods tijd in de donkere nacht. Genade heeft hij aangebracht voor mensen geheel verloren.
Wij zijn arm en diep verloren, maar God neemt nog zondaars aan. Omdat Jezus werd geboren, hij heeft aan Gods recht voldaan.
Want de Zoon is mensen is gekomen om te zoeken en zelf te maken dat verloren was.
Daarom moeten we in ons leven, of we groot zijn of nog klein, smeken: Heer, wil mij geven uit genade uw kind te zijn.
Thank you.
prijverhaal, maar het heeft natuurlijk alles met de Bijbel te maken. En het is echt gebeurd. Waar gebeurt verhaal? Luister maar goed. Meester, meester, hijgend en puffend, rent Jos het schoolplein op. Het is bijna tijd, nog even en dan gaat de bel. En hij wil toch echt eerst nog tegen de meester vertellen van Pim. Want weet je, Pim is zijn grote vriend. Hij is ook zijn buurjongen. Maar ze spelen altijd samen. Ook al toen ze klein waren. Ah, nu zijn ze natuurlijk niet meer klein. Ze zijn al 10 jaar. En altijd zijn ze samen. De donkere Pim en Jos met zijn blonde krullenbol. En sinds de zomervakantie zitten ze bij meester Sloter in de klas. Meester, nog hijgend staat Pim voor staat Jos voor meester Sloter. Dag meester. Dag Jos, ook goedemorgen, zegt de meester. Wat is er aan de hand? Pim, hijgpuff, Pim is weg. Weg, zegt de meester. Doen jullie verstoppertje of zo? Nee, ongeduldig schudt Jos met zijn hoofd. Dat de meester hem nou niet gelijk begrijpt. Nee, weg. Gewoon helemaal weg. Dat kan toch niet, zegt de meester. Ja, toch is het echt waar. Ik kwam hem vanmorgen halen om naar school te gaan. En toen was de achterdeur op slot. Nou, dat gebeurt nooit. En ik heb op de deur gebonst. Ik heb door het raam gekeken. Maar ik hoorde niets. Ik zag niets. Gewoon helemaal voetsie. Dat is toch raar, meester? Misschien dat, begint de meester. Maar net op dat moment, ring, ring, daar gaat de bel. Het is tijd om te gaan beginnen. En haastig loopt meester Sloter de school binnen. En alle kinderen volgen zijn voorbeeld. In de klas zoekt iedereen zijn plaatsje op. Nou ja, iedereen. Pim dus niet. Jongens en meisjes, het is tijd. De meester vouwt zijn handen, ten teken dat hij wil beginnen met bidden. En net op dat moment gaat de deur open. Juffrouw de Vries komt binnen. Ze heeft haar lokaal aan de overkant van de gang. De deur van het lokaal van meester Sloter laat ze openstaan. Meester, meester, zegt ze terwijl ze de klas binnenloopt. Ik mis Mirjam in mijn klas. En haar broer Pim, terwijl kijkt ze zoekend de klas rond. Haar broer Pim zit toch in deze klas? Nu kom ik even vragen wat er aan de hand is. Wat? Jos zit gelijk helemaal recht op zijn stoel. Zie je wel dat er iets niet klopt? Pim weg? Mirjam niet op school? Dat is toch raar? En direct steekt hij zijn vinger op. Meester Sloter en juf de Vries kijken hem aan. En de juf zegt, weet jij misschien iets? Nou nee, zegt Jos, maar toen ik hem vanmorgen ging halen om naar school te gaan, toen was de deur op slot. Dat is toch raar? Voordat juffrouw de Vries wat kan vragen, of voordat Jos nog meer kan zeggen, grijpt meester Sloter in. U begrijpt, juf, Pim en Jos zijn buurjongens. Maar u hoort het, hij weet het ook niet. We zullen hopen dat de kinderen morgen weer op school zijn. En heel demonstratief vouwt meester weer zijn handen en kijkt uitdrukkelijk op de klok. Hij voorkomt op die manier dat Jos dus nog wat kan zeggen. Maar juffrouw de Vries blijft aarzelend staan. Maar zegt ze terwijl ze midden in de klas staat en ze kijkt nog eens naar Jos. Maar heeft Jos dan, heeft Pim dan niets gezegd? En was de moeder van Pim niet bezig om spullen in te pakken of zo? En vragend kijkt ze hem aan. En net als Jos nog wat wil zeggen, vliegt opeens aan de overkant van de gang de deur van het lokaal open. En 2, 3 jongens rollen al vechtend de gang binnen. O, meester, meester, kijk eens. De kinderen in de klas van meester Sloter gaan allemaal staan. Nou, zegt meester Sloten, terwijl hij ook de gang in kijkt, naar de vechtersbazen. Ik zou maar snel naar uw eigen lokaal gaan, juf. Want wat daar allemaal gebeurt, dat is niet best. Oh nee, hè, zucht juffrouw de Vries, alweer. En haastig loopt ze het lokaal uit. Met een klap gooit ze de deur dicht, op weg naar de vechtersbazen in de gang. Even horen ze in het lokaal van meester Sloter nog de boze stem van juffrouw de Vries. Dan wordt het stil. Beetje verbaasd kijkt Jos naar de meester. Zou die juffrouw de Vries niet aardig vinden? Het leek eigenlijk wel alsof die juffrouw de Vries het liefst direct zijn klas uitgestuurd had. En het zijn toch collega's? Een beetje raar is dat. Oh, de meester wacht op hem. De meester heeft zijn handen al gevouwen en hij kijkt hem uitdrukkelijk aan. En snel vouwt ook Jos zijn handen en doet zijn ogen dicht. Hij luistert eerbiedig naar het gebed waarmee de meester gaat beginnen. Oh, hoort, hij bidt ook voor Pim en voor Mirjam, die niet op school zijn. En of de Heer hen wil bewaren. Zie je wel, denkt Jos. De meester vindt dat ook vreemd. Na het amen kijkt meester Sloten de klas rond. En hij vraagt, jongens en meisjes, waar heb ik gisteren over verteld? Uit de Bijbel? Waar ging het over? Heleboel kinderen steken hun vinger op. Jos niet. Oh, hij weet het wel. Hij weet heel goed waar het over verteld is. Maar hij moet steeds aan Pim denken. Zijn vriend die helemaal weg is. Hij kan die morgen heel slecht zijn aandacht bij zijn werk houden. Steeds moet hij naar dat lege stoeltje kijken. En steeds moet hij aan Pim denken. Nou, Jos is niet de enige die morgen niet helemaal bij de les is. Ook meester Sloter heeft moeite om zijn aandacht bij de les te houden. Hij moet ook steeds aan Pim denken. En aan Mirjam. Maar hij denkt ook aan juffrouw de Vries. Want die vindt hij nog steeds heel aardig. Nou, daar leek het vanmorgen niet op. En weet je, vroeger, toen kwam ik vaak bij de ouders van juffrouw de Vries. Die woonden op een boerderij. En juffrouw de Vries woonde nog thuis. En dan ging die melk kopen. Of aardappelen. Of hij ging een boek lenen. Of hij bracht net dat boek weer terug. En altijd hoopte hij dat de juf thuis zou zijn. En dan bleef hij ook heel vaak een kopje thee drinken. Hij kwam zo vaak dat de broers van juffrouw de Vries zeiden, die nieuwe meester, die is vast een beetje verliefd op jou. En dan kreeg juffrouw de Vries zo'n rood hoofd, nog roder dan een tomaat. Maar hij komt er nu nooit meer. En toch vindt hij ze nog steeds aardig. Weet je hoe dat komt? Dat komt door de oorlog. Of eigenlijk komt dat door vader de Vries. Want weet je, het is oorlog. De Duitsers zijn de baas. En nu zijn er mensen die helpen de vijand. Die helpen de Duitse soldaten. Wie doet dat nu toch? Nou, bijvoorbeeld vader de Vries. NSB'ers noem je die. Nou, Jos heeft geen flauw idee wat die woorden betekenen. De meester weet het wel. NSB betekent Nationaal Socialistische Beweging. Dat klinkt reuze interessant, maar het betekent, kijk uit, gevaar, let op, overal zijn verraders. En nou is vader de Vries is er een van, die helpt dus de vijand, die helpt dus de Duitse soldaten. En nou weet meester Sloten niet zeker of juffrouw de Vries misschien ook niet stiekem de vijand helpt. En dan had het vanmorgen wel eens heel gevaarlijk kunnen worden. Gevaarlijk voor de meester, gevaarlijk voor Pim. Ja, waarom dan? Nou, Pim heet eigenlijk Pinehas. En dat weten jullie vast wel. Dat is een Bijbelse naam. De zoon van hoge priester Eli heette ook zo. Maar iedereen zegt altijd gewoon Pim. Maar eigenlijk heet hij Pinhas. Nee, die naam is niet genoemd toen Pim gedoopt is. Vanmorgen zijn hier in de kerk nog kinderen gedoopt. Jullie hebben allemaal die namen gehoord. Nou, Pim is niet gedoopt. Jos wel, in het kleine dorpskerkje heeft de dominee, toen hij nog klein was, hem gedoopt. Pim niet. Maar waarom dan niet? Nou, Pim is een Joodse jongen. En Pim is niet gedoopt. Pim is wel besneden. Nou, dat weten jullie vast wel. In Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 2. Daar staat dat in Jezus, toen hij een heel klein babytje was, nog maar 8 dagen jong, echt nog klein, toen is hij besneden. Nou, Pim is ook besneden. En Pim is een Joodse jongen. En dat is in de oorlog heel gevaarlijk. Ja, maar waarom dan toch? Pim heeft toch niets gedaan? Nee, weet je, de Duitse soldaten nemen Joodse mensen, grote mensen, kleine mensen, zomaar gevangen. En dan worden ze meegenomen. Ja, waar naartoe? Naar Duitsland, zegt er een. Nee hoor, zegt een ander. Naar de gevangenis. En dat weet iedereen op het dorp. Dat weet de meester ook. En daarom was hij vanmorgen zo voorzichtig. En daarom wilde hij niet dat Jos nog meer tegen de juf zei. Want Jos heeft echt geen flauw idee waar zijn grote vriend gebleven kan zijn. Maar de meester heeft wel een idee. Hij denkt dat de ouders van Pim met hun kinderen, met Pim en Mirjam, is ondergedoken. Ondergedoken? Ja, echt waar. Misschien op een zolder van een leegstandhuis. Of misschien op een boerderij ver weg in de polder in een schuur. Verstopt voor de Duitsers. En dat denkt nu de meester. Want weet je, iedereen in het dorp, de meester dus ook, en Jos ook, die weet wat er een paar weken geleden gebeurd is. Bij de molen aan de rand van het dorp. Het was op zaterdagmiddag geweest. En Jos ging op zaterdagmiddag altijd naar zijn opa. En toen hij terug naar huis ging, het werd al een beetje schemerig, toen was hij in de buurt van de molen geweest. En opeens, geschrokken was hij blijven staan, zag hij dat goed, liepen daar allemaal Duitse soldaten. Oeh, dat werd gevaarlijk, je moest altijd uitkijken. Ja, werkelijk, er liepen een heleboel Duitse soldaten en die gingen naar de molen. Oh, en hij was hier net helemaal alleen. Helemaal alleen, Jos? Dat weet je toch wel beter. De Heere God in de hemel, die zie jou toch altijd? Die zie je ook op dit moment. En Jos had een beetje angstig om zich heen gekeken. Oh, daar was een droge sloot. Daar kon hij zich wel even stoppen en dan een beetje zo schuin achter wat struiken. En achter die struiken had hij naar de molen gegluurd. Wat gebeurde daar toch? Oh, ze trapten de deur in. De Duitsers gingen de molen binnen. En het duurde niet lang. Een paar waren er buiten blijven staan, een paar waren er binnen. Toen kwamen de Duitse soldaten weer naar buiten. Oh, van schrik had Jos bijna hol gezegd, hardop. Maar hij wou zich niet verraden. Hij hield nog net zijn hand voor zijn mond. Oh, wat deden die Duitse soldaten? Oh, ze sleepten een oudere meneer mee. Heel hardhandig. Richting de vrachtauto die daar vlakbij stond, daar waren ze meegekomen. Kijk eens, ze sleepte ook nog een mevrouw mee en even later duurden ze ook de molen naar de molen uit. Allemaal op weg naar die vrachtauto. En trillend en angstig had Jos in de sloot gezeten en dat allemaal gezien. Toen ze in de vrachtauto zaten en alle Duitsers weer ingestapt waren, was de vrachtauto hard weggereden. En Jos in de sloot had zachtjes gehuild. En zijn handen gevouwen en zegt: O Heer, help de molenaar, help die mensen en breng mij ook weer veilig thuis. Hij wist niet meer hoe lang hij in de sloot gezeten had. Maar toen hij eindelijk thuis kwam en zijn moeder zei... Jongen toch, waar was je? Ik was helemaal ongerust. Toen was grote, stoere Jos, al 10 jaar... Grote, stoere Jos was heel hard gaan huilen. Kom maar, had zijn vader gezegd. En zijn vader had zijn arm om zijn zoon heen geslagen. En hij had gezegd, dat waren Joodse onderduikers. En toen was zijn vader gaan vertellen over de oorlog. Maar ook over Joodse mensen die zich verstoppen voor de Duitsers. Maar vooral was zijn vader gaan vertellen over de Heer. Want Jos was wel zo bang nu voor die Duitsers. Die onderduikers gevangen hadden genomen. Maar Jos, je weet toch wel. De Heer regeert. En de Heer zal zijn almacht tonen. En echt Jos, op zijn tijd en wijze zal de Heer ook uitkomst geven. Jos had dat niet allemaal begrepen. Maar toen hij 's avonds naar bed ging, had Jos de Heere gedankt. Want hij wist heel goed wie hem die middag bewaard had. Iedereen weet dat in het dorp van de Joodse onderduikers die meegenomen zijn door de Duitsers. En iedereen denkt te weten wie dat verraden heeft. Zal boer de Vries wel gedaan hebben, zegt een. Die vader van de juf, die weet er meer van, zegt een ander. Zou de juf wel te vertrouwen zijn? Zo wordt er gepraat in het dorp. Dan, enkele weken later, het is begin december en het is al erg koud. Dan is opeens het hele dorp in rep en roer. Wat er nu toch vannacht gebeurd is... Er is een Engels vliegtuig neergestort in een weiland, een eind buiten het dorp. De andere dag staan de jongens van de klas van meester Sloter allemaal in een kring op het schoolplein. En Jos staat er ook bij. En de een weet nog meer te vertellen dan de ander. Mijn vader, zegt er een, die is bij het wrak wezen kijken. Helemaal kapot, niks meer van over. Weer een ander zegt... Ja, en die Engelse piloot, die is zwaar gewond. Wel, nee joh, zeggen er een paar. Die is niet zwaar gewond, die Engelse piloot, die leeft niet meer. Jos schrikt, zou dat waar zijn? Zou die Engelse piloot niet meer leven? Want Jos weet het wel. Hij weet het van zijn papa en mama. Hij weet het van de dominee in de kerk. Hij weet het van de meester uit de klas. Hij weet, sterven, dat betekent God ontmoeten. En Jos weet heel goed dat alleen maar kan als je bekeerd bent, als je een nieuw, een veranderd hart hebt. Want pas op een zaterdagmiddag was Jos weer bij opa geweest en toen had opa gezegd, Jos... Je vraagt toch wel elke avond of je bekeerd mag worden. En je bidt toch elke avond, Jos. En je vraagt toch echt wel of je zonde vergeven worden. Opa had ook nog met Jos gebeden. Want Jos wist het wel. Opa kon sterven. Opa verlangde soms zo intens naar de Here. Opa wist het. Dat zijn zonden vergeven waren. Dat het bloed van het kruis van Golgotha ook voor opa gestort was. Jos wist het wel. Opa verlangde soms zo heel erg naar de Heere. En heel soms, als Jos dan 's avonds in bed lag, dan verlangde hij er ook naar om net als opa de Heere te mogen leren kennen. Maar als je de Heere niet kent en een Engelse piloot, misschien had hij niet eens een Bijbel... Daarom schrok Jos daar zo van. Niemand die het precies weet. Maar één ding is zeker. De daaropvolgende dagen komen er steeds meer Duitse soldaten naar het dorp. Het krioelt van de Duitse soldaten. Dan, een paar dagen nadat dat gebeurd is. Het is net na schooltijd. rijden er een paar auto's, Duitse auto's, met volle vaart door de dorpsstraat. Ze stoppen bij het huis van ouderling de jongste. En als ze er blijven staan, dan blijven er natuurlijk ook mensen staan kijken. Grote mensen, maar ook jongens. Jos ook. Ja, wel een beetje op een veilige afstand, want het was natuurlijk wel oorlog, hè? Je kon het natuurlijk nooit weten. De auto's die gestopt zijn voor het huis van ouderling de jongste, er zitten een heleboel Duitse soldaten in. En razendsnel verspreidt de hele groep zich. Een paar blijven er bij de auto staan, de zaak te bewaken. Anderen omsingelen het huis. Zijn er ook die gaan naar binnen. En, hé, Jos rekt zijn nek en kijkt eens beter. Die laatste die daar naar binnen gaat, die heeft geen soldatenuniform aan. En ook geen soldatenlaarzen. Die is gewoon op klompen. Ja, zie je wel. Boer de Vries, de vader van juf de Vries. Wat doet die man daar nou weer? Wat heeft dat nou weer te betekenen? De Duitse soldaten houden de wacht bij de auto's. Die de zaak omsingeld hebben blijven staan. En de anderen zijn binnen. Maar wachten duurt lang. Vindt Jos eigenlijk ook. Het is eigenlijk best wel koud om daar te staan. Zou die maar naar huis gaan? Dan mag die heel misschien nog eventjes naar opa toe. En net als Jos denkt van, ik geloof dat ik naar huis ga, dan komen er weer Duitse soldaten naar buiten. En ze duwen en ze trekken, ja echt, aan ouderling de jongste. Hij moet mee, maar wie strompelt daar achteraan? De mensen rekken allemaal hun nek, ze kunnen het niet goed zien. Wie is dat toch? En dan zegt er één, niet hard natuurlijk, zegt er één, dat is vast die Engelse piloot. Met veel geweld wordt ouderling de jongste in een auto geduwd. Die piloot erachteraan. Alle soldaten stappen in. En als laatste komt boer de Vries uit huis. Stapt haastig in de laatste auto. Men klapt het portier dicht. En met gierende banden rijden ze weg. En Jos staat het zuchtend na te kijken. Verslagen gaat hij naar huis. Wat is de oorlog toch verschrikkelijk. Eerst Pim weg. Hij mist zijn vriend ontzettend. Toen de molenaar. Weg. Met die Joodse onderduikers. Nu ouderling de jongste. En die piloot. Wat erg toch allemaal. Zo komt Jos thuis. Helemaal verslagen. De andere dag is het zaterdag. Ja, dan gaat hij immers altijd naar opa toe. Zijn moeder kijkt wel een beetje bezorgd. Met al die Duitse soldaten extra in het dorp, zul je heel erg voorzichtig zijn? Ja, moeder. Zo gaat Jos op pad. Gelukkig, onderweg is er niets gebeurd. Jongen, ben je daar nog? Zegt opa, blij verrast als je hem ziet. Jongen, is dat niet veel te gevaarlijk met al die Duitse soldaten overal? Want ze zeggen dat ze overal huiszoeking houden. Dat ze in elk huis gaan zoeken. Er wordt verteld, zegt opa, dat er wapens verstopt zijn. En dat die Engelse piloot daar meer van wist. Straks op tijd naar huis, jongen. Ja, opa. Opa, luister eens. En dan gaat Jos vertellen. Over al datgene waar hij over topt. En wat hij gisteren gezien heeft. De ouderling de jongste gevangen genomen werd, die Engelse piloot. Want opa, zegt Jos, ik denk... Hij durft eigenlijk haast niet verder te praten. Ik denk dat als ouderling de jongste moet sterven, dat hij dan bij de Heere mag komen. Ik denk dat hij een nieuw hart heeft, zegt Jos. Maar die Engelse piloot, die heeft misschien niet eens een Bijbel. Die gaat misschien nooit naar de kerk. En hoe moet dat dan? en een beetje hulpeloos kijkt Jos naar zijn opa. Jongen, ik denk even na, zegt opa. Want opa heeft heel aandachtig geluisterd. En dan pakt opa zijn Bijbel. En hij bladert even die Bijbel. Die Bijbel ligt altijd zo opengeslagen op tafel. En dan zoekt opa een tekst op. Dan zegt hij, kom eens Jos, hier. Jozua 24 vers 15. Kun jij dat even lezen, Jos? Ja, natuurlijk kan hij dat lezen. En heel netjes, heel eerbiedig leest Jos. Kies dan heden wie gij dienen zult. Want weet je, zegt opa tegen Jos, grote mensen, maar ook kleine mensen, kunnen zomaar onverwacht sterven. En dan moet je bekeerd zijn. Zul je dat nooit minder in de zin, houdt opa op. Want buiten klinken stampende soldatenlaarzen. En de deur wordt opengerukt. En opeens staan er twee soldaten en een officier midden in het kamertje. Jos is verschrikt bijna van zijn stoel gevallen. En hij zoekt snel een plekje, een beetje in een hoekje van de kamer. Wat gebeurt er nu toch allemaal weer? Hij heeft die officier wel eens meer gezien. Een grote, onverschillige man. En half in het Duits, half in het Nederlands brult hij. Zeg op, tegen opa. Waar zijn de wapens? Waar heb je ze gelaten? Nou, vertel op. Jos zit te bibberen op zijn stoel. Maar opa zegt heel rustig. Hier is niets. Ik heb hier helemaal niets verstopt. Zeg op, brult de officier weer. En dan, oh vreselijk, dan vloekt hij wel 2, 3 keer. Oh, wat erg. Dan hoort Jos hoe zijn opa heel rustig zegt. Je mag de naam van de Heere niet ontheiligen. De Heere zal het zien en zoeken. Ha, wat jij, zegt de officier, ha, met je vrome praatjes. Wat zei je eigenlijk? Ik zal je eens even laten zien wie hier de baas is. En met één hand grijpt hij de Bijbel en met de andere hand grijpt hij zijn geweer. Jos ziet het met grote angstogen aan. Wat wil die vreselijke, gemene, lelijke Duitser zijn opa doodschieten? Hij zal? Nee, hij zal natuurlijk helemaal niets. Wat kan hij nou beginnen? En van schrik doet hij zijn ogen dicht. En hij valt niet eens zijn handen en hij fluistert. O, Heere help! En dan zit hij met zijn ogen stijf dicht. Dan, er klinken 3 schoten in het kamertje. Hij durft niet te kijken. Jos is van zijn hele leven nog nooit zo bang geweest. Dan hoort hij als vanuit de verte een stem die zegt, hier, vangen! Hier, vangen? Dat is de stem van de officier. En wie moet er wat vangen? Voorzichtig gluurt Jos de kamer in. Hij ziet nog net hoe de Duitse officier de Bijbel zo op tafel gooit. En dan loopt de officier naar de deur waar ook de soldaten al staan. Met één oog open en eentje dicht gluurt Jos nog verder de kamer in. Nee, echt? Daar bij tafel zit opa. Heel bleek, maar met gevouwen handen die nog een beetje bibberen. Maar hij knikt heel zachtjes Jos bemoedigend toe. En op de tafel ligt de Bijbel met daarin 3 kogelgaten. Kom op mannen, we gaan. En vloekend en scheldend en tierend verlaat de Duitse officier met de soldaat het huis. Met een dreun gooien ze de deur dicht. Kom maar, zegt opa. En hij trekt Jos bij hem op schoot. Kom maar, mijn jongen. De Heere heeft ons nog bewaard. Stil zitten ze bij elkaar. Dan, oh wat gebeurt er nu toch weer? Op de dijk horen ze een heleboel geschreeuw. En er klinken alweer schoten. 3, 4 keer pang, pang achter elkaar. Veel geschreeuw. En dan wordt het weer stil op de dijk. Even later, alweer gestopt in het gangetje. Deur gaat open en dan stapt vader binnen. Oh, gelukkig zucht hij, terwijl hij jas over zijn blonde krullenbol aait, gaat hij naast opa bij tafel zitten. O, gelukkig, alles goed hier? Want, zegt hij tegen opa, ik kwam Jos even halen. Het is veel te gevaarlijk op het dorp met al die Duitse soldaten en met die huiszoeking. Ik denk, ik haal hem even op. En toen ik net hier naartoe kwam, toen is er nog een Duitse officier neergeschoten. U weet wel, zegt hij tegen opa, die grote onverschillige man die altijd zo vloekte. Wat? Zegt opa, terwijl de tranen over zijn wangen lopen. Is die officier, die vloeker, nu zo in de eeuwigheid, die vloeker? Wat zal dat vreselijk zijn? Dan ziet vader de Bijbel met de drie kogelgaten. En opa vertelt wat er die middag gebeurd is. In de weken daarna is Jos heel stil. Jos stopt over zijn vriend die hij mist. En zondags in de kerk, de lege bank van ouderling de jongste. Hij topt. En opa ziet het wel. Opa merkt het wel. En dan wordt het 25 december. Eerste kerstdag. Opa logeert een paar dagen bij Jos thuis. En 's morgens, zij is in de kerk geweest met elkaar. 'S middags ook. En de dominee heeft gebeden voor iedereen die zo verdriet heeft vanwege de oorlog. En voor de lege plaats in de ouderlingenbank. En toen is de dominee gaan preken. Boodschap van de herders uit Lucas 2. Vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. U is heden geboren. Maar Jos vreest wel. En Jos is niet blij. Opa merkt het wel, opa ziet het wel. En dan s'avonds zal het opa vertellen uit zijn eigen leven. En dan zegt opa, ik heb vandaag echt kerstfeest mogen vieren in mijn hart. Want weet je, zegt opa, ik weet dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Voor zijn volk. Te lijden en te sterven. Voor de zonde van de mensen. En ja, dat weet Jos ook wel. Dat de Heer Jezus... Heer Jezus, toen hij volwassen was, gestorven is aan het kruis van Golgotha. Voor de zonde, om die te vergeven. En opa weet dat zijn zonden ook vergeven zijn. En opa weet die woorden die in Jozua 24 vers 15 staan. Kies dan heden wie gedienen zult. Opa heeft een goede keus gemaakt. En daar kan geen scheldende, vloekende officier kan dat ongedaan maken. Juist daardoor was de Heere overgekomen bij opa, was hij zo bemoedigd, mocht hij het weten, kerstfeest in zijn hart. En zegt opa tegen Jos, dan kan de vijand, kan drie kogelgaten in de Bijbel schieten, maar het woord van God, dat blijft tot in eeuwigheid. En zo vertelt opa, op die kerstdag, zo midden in de oorlog, en dit, echt gebeurt dit verhaal. Dat is voor Jos tot zegen geweest. Jos leeft nog. Hij is allang volwassen. Hij is Jos al opa. Maar Jos leeft nog. En mede deze geschiedenis is Jos tot zegen geweest. En toen hij groot geworden was, heeft hij die Bijbel gekregen. Die Bijbel met die drie kogelgaten. En later, Jos wilde niets liever dan goed van de Heere spreken. Nee, Jos is geen dominee geworden. Maar wel ouderling. En elk jaar in de adventtijd vertelde hij aan de nieuwe groep catechisanten, vertelde hij het verhaal van die Bijbel met die drie kogelgaten. En hoe de Heer hem toen een verre vertroostte. En dan vraag je je misschien af, als echt gebeurd is, hoe is het dan afgelopen met Pim? Nou, Pim heeft op een hele wonderlijke wijze de oorlog ook overleefd. En Jos heeft elk jaar dat verhaal verteld, zei ik net, hè? In de adventtijd van die drie kogelgaten. En dan zei hij er zo vaak die tekst bij. Tegen de catechisanten. Kies dan heden wie gedienen zult. Het leven kan zomaar opeens afgelopen zijn. Kan geen uitstel leiden. En dan zei hij er vaak dat versje bij. Wat wij nu ook met elkaar gaan zingen. Dan mogen jullie het programma weer pakken. Want daar staat dat. Wie heeft lust de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven.
Samen eindigen. Heer, ook deze eerste kerstdag is een dag geweest die in het teken heeft mogen staan van uw woord. De geschiedenis van twee mensen die samen mogen beleven de komst van een kind. Maar zoveel dieper dan alle andere ouders, met name Maria. Dat dit kind ook vader der eeuwigheid is. Dat dit kind, hoezeer ook naar het vlees, geroepen zal zijn om vader en moeder te gehoorzamen, toch ook haar vorst, koning en heren zal zijn. Wonderlijke zaken. We kennen ze als kinderen en als ouderen. Maar wie verstaat het? Wat dat is dat u, o God, in Christus mens bent geworden. Des te meer wij daarover nadenken, Des te minder gaan wij ervan verstaan. Het is niet te bevatten. Geen mond bekwaam om het uit te spreken. Geen hart zo groot om het te verstaan. Dat wat Paulus heeft genoemd. Mysterie, geheimnis. God geopenbaard in het vlees. Maar hoe het ook zij, het is gezegd op vandaag. En ook de kinderen hebben het uitgesproken. Op verschillende wijzen is het tot ons gekomen. Heer, en hoe het ook verder mogen zijn. Al die woorden, al die teksten. Al dat gesprokene. Dat gaat niet weg. Maar het is bij u bewaard. En eens komt die grote dag. Dat het allemaal nog een keer zullen horen. Ook wat kinderen hebben gesproken. Wat voorgangers hebben verkondigd. En alles zal weerklank hebben. En we zullen het horen. En wat zal het dan zijn als al die stemmen. Kinderstemmen. Stemmen van grote mensen. Maar daarin op een wonderlijke wijze altijd uw stem. Waar het uw woord is geweest. Als al die stemmen. Bij ons niet dat hebben gedaan wat nu moet gebeuren. Uw stem zo met kracht gehoord dat wij eraan zijn bezweken. Want dat is de kracht van uw woord. Daar bezwijkt een mens onder. Het is zo groot te beseffen. Zo ontzettend te gaan weten wat een mens is. Kinderen, grotere, op weg naar een eeuwige rampzaligheid. Waar het zal blijken dat u en u alleen waarheid bent geweest. En dat wij u maar hebben laten praten. Uw stem in de wind geslagen. En dachten zo ervan af te kunnen komen, maar dan komt die stem terug. Heren, die zal ons verdoemen. Zoveel gehoord, maar niet geloofd, niet bekeerd. Dat woord ook voor kinderen. Heren, geef het toch zoveel kracht, dat we naar de mens gesproken niet overleven. Dan wordt het sterven. Sterven aan alles. De dood op de kerkgang, de dood op de gebeden, de dood op alles wat hier gebeurd is. Want het leven ligt alleen in hem die gekomen is om te sterven. Opdat er een volk zou erven, uw eeuwige godsliefde. Heere, laat uw woorden meegaan en kracht doen, maar één woordje. Opdat ook voor ons drie wonden gaan bloeden. Ook voor ons drie wonden gaan spreken van vergeving. Door hem die zich heeft doodgeliefd voor een arm en ellendig zondaarsvolk. Maak ook deze kinderen tot zondaar. Ook de ouderen. U heeft ons ook vandaag gezien. Hoe wij in de kerk hebben gezeten. Heren, bij al het menselijke dat ons aankleeft en we zijn uiteindelijk alleen maar mens. Het omkijken, het met de gedachten wegdwalen. Door andere dingen geboeid zijn, alles wat er gebeurd is, heren. Het klaagt ons aan, maar het kan u toch niet in de weg staan. Om nog te doen wat niet gebeurd is. Door God. Tot God bekeerd worden. De tijd gaat verder. Ook dit jaar gaat naar het einde. Heren, en weer een stap dichter bij die grote eeuwigheid. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn om zonder borg God te ontmoeten? Heren, dan mag het alleen maar zijn. Ook aan het einde van deze middag en deze dag als u het geeft. Mag het zijn. Alleen maar schuld overgehouden. Gezondigd tegen zoveel goedheid. En dat mocht ons oud en jong nog verbreken. Zou dat dan de vrucht mogen wezen van Twee diensten die wij hebben ontvangen. Een verbroken mens die niet meer weet hoe het door het goed moet komen. Maar daar gaat zo'n ziel die waar alles is afgesneden. Beleven dat u altijd een afgesneden zaak doet. En daar gaan we. Net als het kind vanmiddag. Dat is ook een prediking geweest. Gaan wij schreeuwen tot God. Dan wordt ook hier een stem van wening vernomen. Heer, en dat is de stilte. De benauwende stilte. Van het gemeentelijk leven van onze dag. Veel gehoord. En we maken veel leven. Maar het leven kunnen we niet maken. En die stem, Heer, mag die bij jong en oud gevonden worden. Klagen tot uw uitgang. Heere, is er nog doen aan. Verbreek dan nog onder uw gunstbewijs. En wil zo uzelf nog betuigen te zijn een God die ook van dit deel van zijn kerk nog al weet. En bekeer nog, Heere, wat voor eigen rekening leeft. Heb dank dat we het alles nog mochten horen. Wilt u er een zegen over geven? Dat is de verbrokenheid des harten. Want dat is een u welbehagelijke offer. Heere, gedenk ons. Als we zo aanstonds ons weer opmaken om naar onze huizen te gaan. Wat voor huizen treffen wij aan? Is het een leeg huis waar u niet bent? Wil dan nog intrek nemen? En mogen de vaders en moeder het nog bidden. Moeders en vaders samen. Heere, wil ook in dit huis nog wonen. We zijn het niet waard dat u intrek zou nemen. We zouden het gedoe willen doen, want buiten u zijn het zulke lege huizen. Zulke lege levens. Gedenk dan nog, Heere, in dit tijdsgewricht dat in het teken staat van het einde dat zeker komen gaat. Heb dank dat we alles mochten doen als kinderen. De organist die verteld heeft wat gezegd mocht worden. Heere, dat het niet zal getuigen tegen ons, maar nog voor ons. En wees ook met ons als wij naar huis gaan. Ook als we weer voorbereiden op de dag van morgen, als u het nog geeft. En dan u gewijde en geheiligde rust en sabbatdag. Om wederom te mogen horen dat u goed bent voor verdorven mensenkinderen. En dat alles om diens wil die gij altijd hoort. Om Jezus willen. Amen. We zijn gekomen aan het einde. Kinderen. Ik mag het wel zeggen, geloof ik. Ze hebben goed hun best gedaan. En vooral de eerbied, want laten we er altijd aan denken, hè? Eerbied in Gods huis. Mocht er tot op zekere hoogte nog zijn. Hè? We weten wel waar we zijn in de kerk. Maar ook buiten, hoor, hebben ons gedragen zoals het behoort. Dat ze ons ook buiten kunnen zien, jongelaar. Als kinderen van de kerk. Ik zag diaken Jans al opstaan. Dat betekent dat hij nu gaat uitdelen de boekjes en ook nog iets anders, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat gaan we wel zien. Ik denk dat we daarna nog even weer plaatsnemen om ten eerste onze gaven af te zonderen, ten tweede om nog samen te zingen. Ik geef eerst aan u het woord. lelijke woord te zeggen, want het is niet netjes om u zonder wel thuis te laten heen gaan. En dat wil ik ook van harte uitspreken, wel thuis. Maar dat heeft toch altijd iets van een ander huis, van de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Laten we dat niet vergeten. En dat kan zo dichtbij zijn. Eén schrede tussen ons en de dood. Wel thuis, ten diepste mag het zijn, daar waar God zal zijn, alles en in allen. En zijn kerk verslonden in zijn liefde. Wel thuis.